Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Exodus 1, vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 10. Exodus 1, vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 10. Door te zingen psalmen, psalm 108, vers 1. Psalm 105, vers 10, 13 en 14. Psalm 69, vers 1. Psalm 66, vers 5. Het te lezen schriftgedeelte Exodus 1, vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 10. Doe te zingen psalmen, psalm 108, vers 1. Psalm 105, vers 10, 13 en 14. Psalm 69, vers 1. Psalm 66, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, ik zal uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 108.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in het morgenuur vindt u in het Oude Testament, het tweede boek van Mozes, genaamd Exodus. Dan van het eerste hoofdstuk, als ook het tweede hoofdstuk, tot en met het tiende vers. De schriftlezing in het morgenuur, Exodus 1 en 2 tot en met vers 10, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u naasten is. Amen. Dit nu zijn de namen der zonen van Israël, die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Zij kwamen erin, elk met zijn huis: Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. Al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen, doch Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloedelijk. En zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk: Zie, het volk der kinderen Israëls is veel, ja, machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldige en het geschieden als er enige krijg voorvalt. dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen onze strijden en uit het land optrekken. En zij zetten de overste der schattingen over datzelfde om het te verdrukken. En met hun lasten, want men bouwde voor Farao schatsteden, Pithom en Ramaes. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen en met alle dienst op het veld, met al hun dienst dienen zij hen met hardigheid. Daarenboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreeënen, welke ene naam Sifra en de naam der andere Pua was, en zeide: wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet hen op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had. Maar zij behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar: waarom heb gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao: omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en dat het volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij hun huizen. Toen gebood Farao al zijn volk, zeggende: alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar alle dochters in het leven behouden. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als hij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van wiesen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier, en haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje. En zie, het jongske weende. En zij werden met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. En zij zeiden: dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter: zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar: ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar: neem dit knechtje henen en zoog het mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon, en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide, want ik hem heb uit het water getogen. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, zou u ons vanmorgen een indruk willen geven van de toestand waarin wij allen van nature verkeren. Opening van ons hart en oog voor de werkelijkheid waarin wij geboren zijn, voortleven, sterven zullen. Alles voortkomend uit de diepe val van ons verbondshoofd Adam, in wie wij allen gezondigd hebben, in wie wij allen u de rug en nek hebben toegekeerd, met het vaste voornemen om nooit meer terug te keren. Heren, die werkelijkheid die voor ons zo toegesloten is, waar we zo onvatbaar voor zijn, zoudt ge dat, heren, door uw geest en woord samen tot werkelijkheid ook persoonlijk voor in ieder van ons doen willen zijn. Omdat er nu eens in waarheid ook uit ons eigen hart en leven een roepen geboren zal worden tot u, die daar hoog woont en troont, te midden van uw geesten, die gij eenmaal geschapen hebt, die u eeuwig lof en aanbidding toebrengen. Maar ook die ziel daar eenmaal mag zijn, om daar in uw hemelse heerlijkheid, u alleen en dat volmaakt, eeuwig te mogen bedoelen. Om bewaard te worden voor die ontzettende toekomst die anders ons deel zal zijn om eeuwig u te lasten, de buitenste duisternis eeuwig te vloeken, omdat we u verlaten hebben, onszelf op het oog hebben gehouden en straks dan ook zonder u in de eeuwigheid zullen moeten zijn, buiten uw genade en gunst en liefde. Ontzettende werkelijkheid, Heere, open ons oog daarvoor. Heb dank dat we deze morgen nog mochten komen, dat u ons nog hebt willen brengen naar deze plaats van gebed, van prediking, van bediening van uw woord en getuigenis. Dat we hier met onze kinderen nog een ogenblik mogen zijn om geleerd te worden. En wil daartoe uw geest ook zenden, dat er opening mag komen, dat ook kinderen en ouderen samen zullen leren wat nu gekend moet worden op weg een reis de woestijn van dit leven naar die grote godsontmoeting. Gedenk ons daartoe samen in het spreken, in het luisteren. Ook hen die thuis met ons verbonden zijn, door ziekte, ouderdom of anderszins verhinderd zijn op te gaan, Heren, ook daar nog een zegen te willen schenken, zodat met uw raad kan bestaan. Wilt u zijn met uw kerk over de ronde aarde, over waar nog getrouwe dienstknechten zijn uitgestoten in uw wijngaard, dat er nog vrucht mag vallen onder de heidenwereld, maar ook onder uw volk Israël, de beminden om der vaderen wil. Heere, dat volk waar toch ook een belofte op rust, en gij zult ook die belofte vervullen op uw tijd en op uw wijze. Wilt u zijn, Heere, met ons volk, ons vaderland, maar ook deze nieuw begonnen week, en het einde daarvan, als u het geeft, een ogenblik zijn van bezinning. Als we letten op de tijd waarin wij leven, het volk, te midden waarvan wij verkeren. Als er ook er een roepstem komt tot die gerechtig zijn om hun stem uit te brengen, dat ook te doen. Heren, dat het mag geschieden met een diepe indruk van de nood van de tijd waarin wij leven. En dat het ook een zuchten mag zijn tot u, Heren. Niet alleen die avond, maar ach, dat zal toch iedere dag gevonden moeten worden bij degene bijzonder die van u hebben leren kermen en bidden, dat ge nog eens zou willen terugkeren. Dat het weer vanouds uw hartsteden zou mogen zijn. Het volk waar ge zo lang met eerbied gesproken uw tent hebt opgeslagen om met het volk te verkeren, dat ge nu meer en meer los gaat laten omdat het verzondigd heeft alles wat geschonken is en uw naam lastert en openlijk uw wezen tergt. Indruk daarvan, Heer. Niet alleen die zaterdagavond, maar wil ons daar maar gedurig mee bedienen, opdat er nog een zuchtend volk ook te midden van ons gevonden mag worden. Dat dit volk, maar ook zichzelf, de kerk, ook dit lage land bij de zee, weer eens aan u mag kwijtraken. Heer, wil ons gedenken, dit land, zoveel eeuwen door de bemoeienissen van u, kennelijk waargenomen en nu daar zo heel bewust vaak afstand van genomen. Wilt u ons gedenken als gemeente ook in deze tijd, samen met de jongeren in de gemeente bijzonder, waar meer en meer de dijken gaan doorbreken. Heren van godsvrucht, maar ook van algemeen fatsoen. We leven de zonde meer en meer uit. Heren, dat is ook een teken dat u ons hebt willen overgeven aan de hardigheid ons harten, omdat wij de tijd van onze bezoeking niet hebben willen bekennen, daar geen acht op hebben willen slaan. Heren, wil ons gedenken ook als gemeente, te midden van deze zorgelijke omstandigheden, niet alleen voor het land en voor de kerk, maar ook in de gezinnen, zover wij weten, zover wij ook niet weten, maar u weet het allemaal wel, de zorgen die er zijn, de nood die er kan wezen. Heren, u zo volmaakt bekend, dat mensen geen weg meer zien en voor het ergste moeten vrezen. Zoudt gij dan nog willen opstaan, Heren, en nog geven wegen om maar te volgen? Want ach, we willen u zo graag aan onze kant hebben. Maar is dat nou niet het wonder dat we u mogen volgen in die wegen die wij van nature niet wensen te begaan? Heren, maar als een weg mag zijn waar we u in meekrijgen, omdat wij achter u aan getrokken worden, ja, dan zal het kunnen. Wat ook die toekomst zal brengen. Wilt u zo ons gedenken, bijzonder als daar nood is naar het lichaam en de ziel. Als er sprake is van een ziekenhuisopname, wilt u mevrouw Koppelman-Engberts gedenken. Als er onderzoek wordt gedaan. Heren, dan is natuurlijk onze wens en bede dat het alles nog eens mag meevallen. Maar ook hier geldt dat zij maar u mag toevallen. En wat dat zal toch de grootste meevaller zijn. Haar daarin nog willen gedenken. Ook al die anderen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar die wel de kwalen van hun lichaam kennen en die nog in afwachting zijn van opname. Heer, u kent ook daar de zorgen. Heer, mogen wij dan ook opdragen, diegene die ons is ook voorgedragen afgelopen week, dat ook in verband met de aanwezigheid van een onzer in Malawi, waar toch zorgen zijn bij Truus, die daar als verpleegkundige mag werken. Truus Ringelberg, heren, ernstig ziek, mag nog er gezegend worden. De middelen die worden aangewend tot genezing, en ook door een roepstem uitgaan, hier en daar, dat wij toch allen op weg zijn om u te ontmoeten, dat de dood ieder ogenblik kan komen, dat er niet altijd een ziekte aan vooraf gaat. Heer, en daar nog ook haar gedenken. Ook allen die in het buitenland werkzaam zijn. Heren, u weet ook uit het midden der gemeenten die daar verkeren, in Engeland, in Malawi en wellicht op andere plaatsen, die ons lief en dierbaar zijn. Mogen ze nog eens opdragen bij de troon van uw genade, omdat ge ook over hen u zou willen ontfermen. En heren, dan vermenigvuldigen zich de gedachten, want evenzeer komt dan voor onze aandacht de voorzitter van Timotheus, door meneer de Jong, die ook hier jarenlang mentor is geweest, wiens omstandigheden ook zo zorgelijk zijn, zou ge ook hem nog willen gedenken, och, hij zal het wel bemerken, wat menig knecht van u bemerken moet, wanneer zij wat uit de aandacht zijn, dat mensen vaak van het bestaan van hun oud voorganger niet meer afweten. Want dat ligt zo in de mensen natuur om maar te vergeten u. En ook allen die gij gezonden hebt, want de mens is zo bezet met zichzelf. We zouden het ook daar nog eens willen geven, die van u hebben willen en mogen leren zuchten. Ook hem nog te gedenken, want ook een dienstknecht die het woord heeft gebracht, moet eenmaal ook sterven. En met Aaron het priesterkleed afleggen, maar zijn naakte zonder u te ontmoeten. Heere, gedenk hem, gedenk ons allen tezamen, want daar is ten diepste geen onderscheid, oud of jong, in of buiten het ambt, ziek of gezond, Heere, allen op weg naar diezelfde God. En allen diezelfde eerlijke behandeling, want u zult toch gaan onderzoeken, en ieder van ons, naar hetgeen wij gedaan hebben in het lichaam, het zij goed, het zij kwaad. Wilt u zo ons naar wijzen en goeds, Heere, ook als wij deze morgen hier zo samen zijn, in de dienst des woords, en dan weet u hoe wij gesteld zijn, de een met verwachting, de ander lusteloos, moedeloos wellicht, de een met verlangen, de ander met vijandschap. U kent ons aller hart en leven, maar niets staat u in de weg om ook deze morgen nog onder ons te arbeiden. Zoudt ge dat nog willen doen? En ook zo nog wonderen uitrichten in het midden der gemeente, of het rond der aarde, opdat uw naam verheerlijkt wordt, het rijk van Satan wordt afgebroken en uw volk nog eens mag worden vertroost. Wil daartoe alles schik ook in dit morgen nu wat nodig is, ons bewaren voor afleiding, dat onze gedachten gevangen mogen weten onder de gehoorzaamheid van Christus, dat wij in een oor en oog mogen zijn voor hetgeen gij te zeggen en te tonen hebt. Heere, wil daartoe geven de bediening van uw geest en ons daarin gedenken dat wij zullen weten, ook deze morgen, dat er een God is die leeft en elke op aarde van de schrift. En dat wij een korte tijd op deze aarde verkeren. En dat het dan zal moeten zijn gebeurd. Dat ene nodige aan onze geest zal moeten zijn voltrokken. Van nieuws geboren, eens andere geworden. Om dan wel getroost het leven te verlaten en zonder verschrikken voor u te verschijnen. Heere, gedenk ons daarin. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Geliefden, Genesis 15 is een bijzonder hoofdstuk. Abraham is mismoedigd, kleinmoedig. Hij heeft grote twijfel in zijn hart of er ooit nog een kind zal komen, een erfgenaam zal worden geschonken. Ja, hij is zover dat hij meent dat dat wel niet zal gebeuren, dat Eliezer zijn knecht maar zijn erfgenaam zal moeten zijn. Maar dan verschijnt hem de Heere en hij neemt deze mismoedige Abraham naar buiten en toont hem de sterren en zegt: zo talrijk als de ster aan de hemel, zo zal uw nageslacht zijn. Bijzondere vertroosting voor een mismoedige Abraham. Maar nog meer, Genesis 15, nog meer. Abraham moet dieren doden en de helften tegenover elkaar leggen. Dan valt de nacht in, Abraham slaapt en dan gaat God hem wat tonen en gaat God ook tot hem spreken. En wat ziet hij dan en wat hoort hij dan? Wel, hij hoort dat hij zelf, Abraham persoonlijk, eenmaal in vrede zijn God zal mogen ontmoeten. Persoonlijk verzekerd van de zaligheid. Maar ook mag hij iets aanschouwen van hetgeen zijn nageslacht ten deel zal vallen. En wat ziet hij dan in de slaap? Dan ziet hij hoe tussen die stukken van die dieren tegenover elkaar gerangschikt gaat een oven, een rokende oven en een vurige fakkel. Dat aanschouwt Abraham in de droom. Een rokende oven tussen die dieren, die stukken van die dieren door en ook een vurige fakkel. En hij hoort ook de verklaring. Die vurige oven, die vurige fakkel. Wat betekent dat? Die oven ziet op de verdrukking van zijn nageslacht. Eenmaal in Egypte zal het volk dat uit Abraham is voortgekomen, talrijk als de ster aan de hemel, verdrukt worden. Maar ook uit die nood weer verlost worden. En daarop ziet hij die vurige fakkel. De oven van de verdrukking en de fakkel van de bevrijding. Dat mag Abraham horen, zien. Persoonlijk verzekerd van de zaligheid. Ook verzekerd dat God zijn nageslacht zal bijstaan. En op zijn tijd zal uitleiden. Zullen dan vier geslachten voorbij zijn gegaan. Uitleiden uit het diensthuis uit Egypteland. Geliefden, dan gaan er 310 jaren voorbij. Als ergens in een huisje in Egypte in Goshen een kind wordt geboren. Zijn naam zal later gegeven worden. Mozes. En hij zal dat volk van Abraham, zoals eenmaal beloofd, uit de slavendienst mogen bevrijden. Mozes zal het middel zijn in Gods hand om de belofte aan Abraham gegeven ook te vervullen. Dat volk dat zucht in de slavendienst zal uitgeleid worden uit Egypteland. En Mozes zal daarvoor gebruikt worden. Hij zal zijn de leidsman van dat volk en zo ook een schaduw van de grote leidsman die eenmaal komen zal, die zijn volk zal uitleiden uit het diensthuis van de zonde. Geliefden, over hem willen wij vanmorgen spreken. Mozes, de man Gods. Zijn naam komt 867 maal voor in de Bijbel. En vanmorgen lezen wij van hem Exodus 1 en 2. En mogen we dan bijzonder stilstaan bij hetgeen u vindt in het 10e vers en daarvan het tweede deel uit Exodus 2. De schriftlezing uit Exodus 1 en 2 heeft ons iets verteld over de geschiedenis van het volk Israël en de geboorte ook van Mozes. Staan we dan bijzonder stil bij hetgeen u vindt in hoofdstuk 2 en daarvan het 10e vers, het tweede gedeelte. Waar wij lezen: en zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Exodus 2 vers 10b. Mozes, drie gedachten, geboren, bewaard en een naam ontvangen. Wij spreken van Mozes ten eerste zijn geboorte, ten tweede zijn bewaring en ten derde zijn naam. Mozes, zijn geboorte, zijn bewaring en zijn naam. Laten wij samen zingen van Psalm 105. Ook daarin een stuk, een deel van de geschiedenis van Israël. Ook wat betreft haar verblijf in Egypteland, de slavendienst. Vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef, rijk in deugd. Tot slaaf verkocht in zijn jeugd, in ijzeren boeien wreed gekneld, werd hun tot heil en eer gesteld. En het 14e vers. De harten der Egyptenaren, die eertijds Israël gunstig waren, verkeerden toen in bittere haat. En het 15e maar. God zond Mozes, die tevoren door hem met Aaron was verkoren. Psalm 105, het 10e, het 13e. Ik herzeg, ik noemde andere versen, mag ik dat herstellen? Het 10e, het 13e en het 14e vers.
Thank you.
Gemeente, blijdschap bij vader Amram en moeder Jochebed. Blijdschap vanwege de geboorte opnieuw van een kind. Voor de derde maal. Het huwelijk van deze Levitische man en vrouw bekroond met de kinderzegen. Eerst een meisje, Mirjam. Toen een zoon, Aaron. En nu voor de derde maal, 3 jaar na Aaron, weer een zoon. Blijdschap bij vader en moeder. Maar niet alleen blijdschap. Kijk maar, ook zorg. Zorg op het gezicht van vader en moeder. Als zij naar dit kind kijken. Een schoon kind. En toch bezorgd. Waarom? Misschien toch ziek dit kind? Misvormd misschien? Nee, geen ziekte. Maar deze zorg. Ze willen het kind zo graag behouden. Ja, zeg je, natuurlijk, dat wil toch iedere vader, iedere moeder, het kind behouden. Ja. Ook al die mensen, die kinderen doden in de moederschoot. Vader en moeder, Amram en Jochebed willen hun kind behouden. Zou dat niet kunnen dan? Zij zijn bezorgd. Waarom? Omdat er een farao is die dit kind wil doden. En niet alleen dit kind, dit nieuwgeboren kind, dit jongetje, maar alle jongetjes die geboren worden. Daarom hun bezorgdheid. Onder de jaren verkeert Israël in Egypte. De landstreek Goosse. Kinderen, ouderen, wij weten wel van de Nijl. Die zich vertakt. Dat heet de Nijl-delta. En daar het oosten. Daar in het oosten ligt de landstreek Goosse. Eenmaal is Jacob daarheen gegaan met 70 van zijn nakomelingen. En daar is dat volk vanwege de hongersnood daar gekomen, uitgegroeid tot een zeer groot volk. En toen kwam er een farao, die wist niet meer van Jozef af. Wat Jozef had gedaan als middel in Gods hand, het volk gered van de hongersnood, ook de Egyptenaren. Deze farao wist dat allemaal niet meer. Wat hij wel wist en wat hij wel zag, was een volk wat zeer snel groeide. En waarvan hij bang was dat dat volk zich wel eens zou kunnen verenigen met andere vijanden. Om dan tegen Egypte op te staan en Egypte te overwinnen. Uit te roeien. Daar was die farao bang voor. En daarom ging dat snel groeiende volk van Israël verdrukken. Hoe dan? Door zeer zware arbeid te laten verrichten. Deze farao, koning van Egypteland, wie het geweest is, Amenhotep de eerste wordt wel eens gezegd. We zullen ons daar vanmorgen verder niet in verdiepen. Een farao in ieder geval, die dit volk wenst, ten diepste wenst, uit te roeien. Eerst zware arbeid, ja. Zware arbeid. Deze koning was ook in oorlog met omringende volkeren, bijzonder ook in Syrië, ook toen al het toneel van oorlog, gemeente, en in Canaan. En daartoe had deze farao voorraadstenen nodig. Voorraden voedsel werden eraan gelegd, maar ook wapens. Grote steden werden daartoe gebouwd. En dat liet hij nu de Israëlieten doen, die daar woonden in Goshen, in Egypte. Zware arbeid. In de hoop dat ze zo vermoeid zouden zijn dat alle lust tot, als ik het zo mag zeggen, voortplanting hen zou vergaan. Maar dat gebeurt niet. Het volk groeit nog harder. Dat is een les. Als dat volk getuchtig wordt, dan groeit het. Als volk, maar ook persoonlijk, geliefde. God tuchtigt zijn kinderen. En dan zeggen ze toch wel, is dit goed geweest. Het is goed geweest. Kan ik nou niet bekijken hoor. Toch is het goed geweest. Om verdrukt te zijn geworden. Voor een volk. Maar ook voor ieder kind van God. Druk van de melk brengt de boter voort. Je wordt er sterker van, groter van ook. Denkt u er maar eens over na. Het volk groeit dus. En farao denkt, ik moet het anders doen. Nog harder laten werken. Veldarbeid. Zelf stro verzamelen. Leem verzamelen. Om daar dan stenen van te maken. En die dan aan te wenden tot de bouw van die voorraadsteden. En opdracht gegeven aan vroedvrouwen. Er worden twee genoemd. Zij zullen het hoofd zijn geweest van al die vroedvrouwen. Dat moeten er vele zijn geweest. Om alle jongetjes die geboren worden te doden. Zo gauw daar een vrouw zit op de kraamstoel. Zo ging dat vroeger. Moesten zij nou letten toezien, die kraamvrouw. Was het een jongetje, dan moest dat worden gedood. Een meisje mocht blijven leven. En zo zou het volk uiteindelijk uitsterven. Dat was de bedoeling van farao. Of moet ik zeggen van de Satan. Ja, dat moet ik zeggen, de Satan. Hier is oorlog tussen de duivel en God en zijn volk. En die oorlog is er altijd, sinds de val in het paradijs, is er oorlog, liefde, ook vanmorgen hier, dit ogenblik. U zegt, dat begrijp ik niet. Het is oorlog, nu. Ook juist, nu hier. God heeft een wapen. De prediking om mensen wakker te maken, tot bekering te brengen. En nu gaat de duivel vanmorgen alles doen om u van die bekering af te houden. Dan komt hij. De een, die wiegt hij in slaap. Straks vallen uw ogen dicht, u hoort niks meer. En de tweede neemt hij de gedachten mee naar morgen. Of misschien wel naar de zorg in het gezin of anderszins. De derde vervult hij met diepe haat jegens God en zijn woord. Een vierde jonge meisje met onverschilligheid. Zo is het oorlog vanmorgen. God brengt zijn wapen in. De prediking, zijn geest. En de duivel, alles om u daarvan af te houden. Oorlog, altijd geweest. Weet u dat? Als u niet weet, bent u zo weerloos in deze strijd. Vanmorgen oorlog in Bethel. Ook toen, in Gozen. En nog harder moeten de mensen werken. En jongetjes gedood worden. Maar die twee hoofden van de vroedvrouwen, hun naam hebben we gelezen, doen dat niet. Zij vrezen God. Ze hebben eerbied voor dat hoogheilig wezen en voor zijn wetten en instellingen en zijn volk. En dat wordt gezegend. Deze vrouwen worden gezegend, ook met kinderen. Zij zelf krijgen ook kinderen. Gezegend. En ieder die in Gods weg wandelt, wordt gezegend. Tijdelijke zegeningen. Farao roept die vrouwen ter verantwoording. U kent de geschiedenis. Hoef ik verder niet uitgebreid voor te stellen. Die vrouwen zeggen, we komen te laat. De Israëlitische vrouwen zijn zo sterk. Die hebben al gebaard voordat we er zijn. Dan geeft farao bevel aan iedere Egyptenaar die dat ziet om jongetjes die geboren zijn bij de Joden in de rivier te werpen, te verdrinken. In de Nijl en de zijvertakkingen daarvan. Vreselijk, kinderen. Pasgeboren jongetjes worden verdronken in de rivier in de Nijl. En dan begrijpen we iets van de bezorgdheid van Amram de vader en Jochebed de moeder. Ze zijn blij met dit kind, hun derde kind, maar ook zo bezorgd. Zal straks iemand hun huis binnenkomen, het kind uit de wieg rukken en in de rivier gooien? Ze zijn bang. Een schoon kind. Schoon. Staat hier in Handelingen 7. Stefanus komt er later op terug. Van zeer grote schoonheid. Uitnemend schoon. Er staat zelfs schoon voor God. Wanneer ben je schoon voor God? Als je knap bent, kan. Maar bijzonder als de genade in je hart is, dan ben je schoon. Hoort u dat, gemeente jongelui? Wil allemaal knap zijn, schoon zijn? Wees nou schoon in geestelijke zin. Sieraad van een vrouw is een stille geest die op God gericht is. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaart om op God te letten. Dat is een schone, een zeer schone gestalte. Zoek het niet in de uiterlijke schoonheid. Die vergaat, in het graf blijft niets van over. Maar geestelijke schoonheid, kom vrienden. 3 maanden lang mogen moeder en vader dit kind verbergen. En dan wordt het onhoudbaar. Zo'n kind huilt, schreeuwt. En misschien dat er een Egyptenaar langs loopt en die hoort het en die gaat daar binnen. Ze zijn bang en wat gaan ze dan doen? Kom kinderen, denk eens mee, jullie weten dat ook wel. Dan gaan vader en moeder voor dit kindje. Ik heb nog steeds geen naam genoemd, hè? Nee, dat komt later nog. Voor dit kindje, een derde kindje, een kistje maken. Van biezen, van riet. Papyrusriet. Dat groeit aan de oevers van de Nijl. Kun je papier van maken, schrijfmateriaal. Je kunt er zelfs hele lichte bootjes van maken. Vader en moeder maken er een klein kastje van, een kistje. Een klein bootje. Er staat het woord ark. Hetzelfde bij Noach, ark. Als het ware een klein bootje. Van papyrusriet. En dat wordt dichtgesmeerd met lijm en pek. En daar leggen zij hun kindje in. Een arkje. Kast. Lade kan het ook betekenen. En dat kleine bootje, als ik zo mag zeggen, wordt gelegd aan de oever van de rivier de Nijl. Ze zouden zeggen, ze leggen als het ware een kind te vondeling. Te vondeling. Dat het gevonden zou worden. En nou ga ik wat zeggen. Ouders, leg je kind maar te vondeling. Ja, zegt u, dat kan toch niet. Ik moet er zelf voor zorgen. Nee. Heere, dat u het mag vinden. Dat ik mijn kind nou eens aan u kwijt mag raken. Zo geestelijk gezien je kind te vondeling leggen. Dat God het maar mag vinden. Zich over uw kind mag ontfermen. Maar we kunnen onze eigen kinderen niet opvoeden. Mirjam, het zusje, oudste, blijft bij de kant staan om te zien of er iemand komt om een oogje in het zeil te houden. 3 maanden thuis geweest. Nu het kind moeten loslaten. Ouders moeten kinderen loslaten. Biezenkistje. Mirjam. In de buurt. Dan gebeurt het. Onze tweede gedachte. Bewaring. 3 maanden bewaard thuis. Nu ligt het daar. Dat kind in een biezenmandje laat het zo maar uitdrukken, dat kleine schijpje van papyrusriet. Dobberend op de golven van de Nijl. Dan gebeurt het, ja. Wat gebeurt er? Dan komt de dochter van de koning van de farao. Zij gaat daar baden. Zich wassen. Zij heeft vrouwen bij zich. Die haar helpen. En dan ziet de dochter van de farao dat biezenmandje, dat kleine scheepje op de golven. Ze laat het halen. Ze doet het open. En dan een klein schoon kind. En het weent, let daarop. Weent, het huilt, dit kind huilt. En dan breekt het hart van de dochter van Farao. De kanttekenaar zegt, en dat stem ik ook toe hoor, de dochter van de Farao wilde dit kind hebben, omdat het zo schoon was. Gods voorzienigheid om nou zo'n schoon, ook uiterlijk dus schoon kind te schenken, omdat het als een schoon kind door de dochter van Farao begeerd zou worden. Schone, knappe kinderen. Dat spreekt wel aan, ook de dochter van Farao. Zo zegt de kanttekenaar, ik zeg ja, dat geloof ik. Maar dat is een mens, die zoekt uiterlijke schoonheid, maar er staat meer. Wenend knechtje, wenend kind, en het staat er ook in ons teksthoofdstuk. Dat breekt het hart, ze voelt barmhartigheid opkomen in haar hart voor dit wenend kind. Barmhartigheid. Letterlijk. Uiterste zorg voor een ziek, stervend kind. Dat is wat het hart van deze dochter van Farao overvult. En daarom wil ze dit kind hebben. Mirjam op afstand heeft het gezien. En haast zich tot de dochter van Farao en zegt, zal ik een vrouw zoeken die dit kind kan zogen, die al een kind heeft, dus ook dit kind nog melk kan geven? Ja, zegt de dochter van de farao, doe dat maar. En we weten het gemeente, Mirjam haalt de eigen moeder van dit kind, Jochebed. En zij mag het kind meenemen om te zogen, om te laten drinken. Te laten drinken. En weet u nu wat Mozes gedronken heeft? Jarenlang, want dat was vroeger zo, en het gebeurt nog wel, dat moeders jarenlang hun kinderen laten drinken aan de borst. 3 tot soms wel 5 jaar lang. Weet u wat dat kind gedronken heeft? Melk, hè? Ja. En liefde. Want van melk alleen kun je niet leven. Nee. De moeder heeft het kind meer gegeven dan melk alleen. O, liefde. Wat is dat groot, gemeente. Om je kinderen te voeden, zijn er nog moeders die weten dat melk niet genoeg is. Er zijn voor je kind liefde laten indrinken. En het heeft de moeder gedaan, de vader. We horen dat later, maar wat erin is gebracht, dat komt er ook een keer uit. Later, veel later zullen we het zien. Dat hij ook, niet alleen melk, maar ook liefde heeft ingedronken. Liefde tot God. En liefde tot zijn volk, tot de broeders. En later zal het eruit komen, ja. Dan voelt in zijn haar de liefde tot die broeders die eenmaal is gegeven. Rijk gezin, geliefde, waar meer dan alleen maar voedsel is voor het lichaam. Maar ook de liefde tot God en zijn volk en zijn dienst mag worden geschonken. Middelijk hoor, dat weet ik wel. Maar toch, hè, die gezinnen, dan zeg ik het maar zo, dan heb je een goede jeugd gehad, hè. Mozes ook, 3 tot 5 jaar lang, ik weet niet hoe lang, jarenlang, bij zijn eigen moeder. Met brood alleen zult ge niet leven. Mozes, melk en liefde, lichaam en ziel. Uw kinderen hebben een ziel voor de eeuwigheid, ouders. Weegt dat nog? Dan is de zoogtijd voorbij. 3 à 5 jaar. Dan wordt dit kind nog geen naam, hè? Nog geen naam genoemd, hè? Onze derde gedachte. Wordt dit kind gebracht naar het hof. Naar het hof van Farao, van zijn dochter. Daar wordt dit kind aangenomen. Wij zouden zeggen geadopteerd door Farao's dochter. Door Farao's dochter. En zij geeft hem een naam. En neemt nu zijn opvoeding over. Laat hem onderwijzen. Al de wijsheid der Egyptenaren. Adopteert hem. Geeft hem een naam. En het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes. Daar kreeg hij de naam. Jaren later pas. De naam waarmee hij ook nu nog bekend is. Bij God bekend is. Bij zijn volk op aarde bekend is. En ze noemde zijn naam Mozes. En zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Getogen, dat betekent getrokken. Geboren en getogen, Mozes. Getrokken. Uit het water, dat is duidelijk. Het is duidelijk wat de dochter van Farao bedoelt met deze naam. Hebreeuwse woord van trekken. Uit het water, uit de Nijl. Dat bieze kistje, dat mandje. Dat scheepje. Dat arkje. Arkje. Dat daar dreef. Is uit het water genomen. Want als dat daar was gebleven. Vroeg of laat was het kind van de honger omgekomen. Was het scheepje gezonken. Was het kind gestorven? Dat is niet gebeurd. Ze heeft het uit het water getrokken. En zo bewaard voor de dood. En daarom die naam, Mozes. Ik heb hem getrokken. Namelijk uit het water. Uit het water van de Nijl. Getrokken. Geliefde. Het leven van Mozes. Geboren. In een Levitisch gezin. 3 maanden bewaard. Dan gelegd in een klein papieren scheepje. Door Farao's dochter eruit genomen. Jarenlang thuis geweest. De moederschool, zo heette dat vroeger. De moederschool. Een heerlijke school. Moederschool. 3 tot 5 jaar lang. En dan aan het hof. Voortgezet onderwijs. In al de wijsheid der Egyptenaren. En daar aangenomen als zoon van Farao's dochter. En een naam ontvangen, Mozes. Getrokkene, getrokkene. En nu, geliefde. Het volgende, zo moet ik ook heten. Kinderen, we zouden eigenlijk allemaal Mozes moeten heten. Waarom? Getrokkenen, omdat wij allemaal getrokken moeten worden. Getrokken moeten worden. Ja, waaruit? Nu, u kunt het op verschillende manieren zeggen. Dat doet er ook niet zoveel toe, als u maar begrijpt waar het om gaat. Ik hoor het daar zeggen in de Petrusbrief. Getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Of getrokken uit de ruisende kuil. Opgetrokken. Of uit de wateren getrokken. De wateren des doods. Maar altijd getrokken. Een mens moet getrokken worden, geliefde. Want het is oorlog, zei ik al. Het is oorlog. Weet u dat? En in het paradijs is die oorlog ontketend. Wat is daar gebeurd? God heeft ons goed geschapen. Daar dronken wij de liefde Gods in. Maar de mens, wij, gevallen. De duivel toegevallen. De zonde ingedronken. God verlaten. En zo de dood over ons afgeroepen. De dood over ons afgeroepen. En nu zijn we sinds de val als gevallen mensen voortdurend omgeven. Waardoor door de dood. De dood wenkt ieder uur. En zo gemeente jong en oud luister is. Zo moeten we ons leven zien. Zo is het ook. We zijn als het ware in een bootje. Nee, ik zeg het zo vanmorgen. Wij worden gedragen in de hand van God. Als een bootje. Ja, Gods hand als een schip. Waarin wij zijn. En zo, omspoeld door de dood. Wanneer nu God zijn hand onder ons leven weghaalt. Vallen wij in de wateren van de dood. Zullen wij voor eeuwig omkomen. Want doordat wij God hebben verlaten, dat is de werkelijkheid, zijn wij onderworpen aan de dood, tijdelijk een eeuwige dood. We mogen er nog zijn. Gods hand is als een schip. Hij draagt ons door de doodswater. Maar eenmaal in het uur van ons sterven, haalt, als ik het zo mag zeggen, God zijn hand onder ons leven vandaan, dan breekt het schip en dan vallen wij in de dood. De dood wenkt ieder uur. We zijn omgeven door de doodswateren. Dat is ons bestaan. En dat we dat vanmorgen eens mochten zien. Dan is het waar, tot hiertoe zijn we nog bewaard. Maar daarmee ben ik nog niet gered voor de eeuwige dood. Want ik kan 60, ik kan 80 jaar worden. Maar eenmaal zal het uur van het sterven komen. Dan kom ik in de doodswateren. Om daar eeuwig in om te komen. Dat is de werkelijkheid van ons bestaan. Nog is Gods hand onder ons dragende. Maar eenmaal zijn hand weg. En voor die tijd moet er wat gebeuren. Wat dan? Moeten we uit het water getrokken zijn. In de armen van Christus. Want daar alleen is behoud en redding voor onze ziel. Waarom alleen in Christus? Waarom moet ik in hem komen? Omdat hij, geliefde, naar deze aarde is gekomen, Gods Zoon. Naar deze wereld verloren in schuld. Omdat hij gekomen is om voor zijn kinderen hun dood, hun verdoemenis te doorlijden. En hij is gekomen, is mens geworden. En 33 jaar lang heeft Gods hand hem door de zeeën van vijandschap en doodsdreiging heen gevoerd. Maar aan het einde van zijn leven heeft God met eerbied gesproken, de hand onder zijn kind weggehaald. En toen hij daar hing aan Golgotha's kruis, is Christus weggezonken. In die donkere golven van Gods toren over onze zonden. Hij is weggezonken. Er was geen schip meer. Geen ark meer. Geen hand meer. Om hem te dragen. Hij in de doodswateren gekomen. Al de golven van Gods toren. Van Gods gramschap over de zonde. Over hem geslagen. Hij verzonken. Verdronken. In de toren van God. Omdat allen die in hem geloven in de doodswateren niet zullen ondergaan. En daarom mag de schreeuw van morgen zijn. Geef mij Jezus of ik sterf. Of ik zink weg in de water van Gods eeuwige toren over mijn zonde. Omdat ik God heb verlaten. Geliefde, we moeten in hem komen. Die het heeft beleefd. Dat al Gods golven over hem heen sloegen. Zoals Psalm 69 het eerste vers ons dat voorhoudt. Zoals de Heer Jezus dat heeft beleefd wat daar staat. Toen hij hing aan het vloekhout des kruises. Al uw golven, Psalm 42, niet anders. Al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Of met de woorden van Psalm 69. Hij heeft het gezucht geroepen. Toen hij daar hing. Toen hij daar wegzonk. in dat diepe water van de dood. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan mijn ziel gekomen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 69. Gemeente, vanmorgen u zegt, hoe word ik ooit tot God bekeerd? Ze vraagt, is dan werkelijk uw ogen ontsloten? Is uw ogen geopend? Kinderen, zien wij dat? Ouderen, weten wij dat? Dat wij omgeven zijn door de wateren van de dood en ieder ogenblik ons levensschip brekende ons graf zal worden, die doodswateren. De toren van God onder welke wij eeuwig moeten verzinken. Dat is de hel, eeuwig wegzinken. De toren als water. Dat gebeurt, geliefde. Dan is er al heel veel gebeurd. Dan zien we, het is oorlog. En ik heb de kant van de duivel gekozen. Daarom zal ik eenmaal wegzinken. De doodswater. De water van de eeuwige dood en rampzaligheid. De Heilige Geest, geliefde. Leer tot een mens. En vraagt u dat wel eens. Heer, en dan wordt dat zo vaak gezegd in de prediking. Ik heb het zo vaak gelezen. Maar ik heb nog nooit mijn ogen rood geschreid. Mijn keel is nog nooit hees geworden. Vanwege de nood. Dat ik zonder God en zonder hoop in deze wereld ben. Vraagt u dat wel eens. Of u wel hartelijk mag wenen over de zonde. Ja, dat is nodig. Ontdekking, geliefde ontdekking. Anders gaat u maar door. Tot het uur van uw dood en dan breekt uw levensschip. Dan roept het even de hel uit. Had ik maar. Ontdekt door de Heilige Geest, geliefde. Gaat het zien, onze toestand. De wateren des doods en des storms om ons zijn. Maar kunnen we het ook zingen. De dood wenkt ieder uur. Omgeven door de dood. Er is niet zo broos als het leven. Niet zo zeker als de dood. Je komt dan eeuwig dood. Omdat ik God de eeuwige liefde het verlaat. Nu nog in Gods hand gedragen. Ja, eenmaal die hand weggenomen. Om dan te verzinken. Dan gaan we wenen. Wenen. Wee mij, ik heb gezondigd. Dan komt de droefheid. En benauwdheid in de ziel. Als het waarachtig is, geliefde, dan kennen wij benauwdheid. Vanwege de dood die komt. Vanwege de hel die we ons waardig hebben gemaakt. Maar als het echt is, door Gods lieve geest, dan komt er ook een droefheid. Omdat ik dan nooit anders heb gedaan. Dat het lieve wezen gekrenkt. Met mijn vuile zonde. Dan komt de droefheid. En dan wordt het een verloren zaak. Dan leert de mens wenen. Nee, dat is niet altijd zichtbaar hoor. Maar het weent van binnen wel. Wee mij, ik heb gezondigd. Dan gaan ze wenend over de wereld. Hoe word ik ooit met God verzoend? Geliefde. En waar ze zo wenen. Maar ook in hun tranen nooit het middel kunnen vinden. Om daardoor met God verzoend te worden. Daar komen ze op een plaats. Al wenend. Dat ze moeten toestemmen. Dat naar recht nou die ziel eeuwig verloren moet gaan. Op de plaats moet komen waar ze eeuwig zullen wenen. En tanden zullen knersen. En het is daar geliefd. Dat Gods barmhartigheden over zo'n ziel, over dat volk, worden uitgestort. Net als bij de dochter van de farao. Ziet u het? Hoe vond ze Mozes? Nee, die naam had hij nog niet. Wenend en schoon. En zo vindt God zijn volk altijd. Wenend en schoon. Wenend. Omdat zonde, zonde en schuld, schuld is geworden. Omdat ze iets gezien hebben. Tegen wie ze gezondigd hebben. Tegen licht, liefde en louter goedheid. Dat breekt het hart. Dan weten ze. Zo vindt God zijn volk. Zo trekt hij ze. Uit de wateren des doods wenend. Dat lieve recht van God kussend, want ik zei wenend en schoon. Welke ziel is dan schoon in Gods oog? Die ziel die God kust, ook in zijn vertorend recht, in zijn alles vertredende voet, in zijn wegslaande hand, die een vertorend God kust, die is schoon. Dat is Gods eigen. Dat breekt met eerbied gesproken het hart van de Heer. Die trekt hij eruit. Die wenen vanwege een hemelhoge schuld tegen een goedend weer. En die dat recht Gods lief krijgen. Dat is God. Nee, voor eigen beleving vuil. Vuil de helwaarde, maar God zegt schoon. Die gestalte. Zijn eigen werk en die trekt en weent. En zo schoon het recht omhelzend, kussend, naar recht verdoemd, voor eeuwig verloren. Die trekt hij uit de wateren van zijn goddelijke ongenoegen. En wat brengt hij die ziel dan? Bij die ene voetwaal. Dat is Christus. Bij de twee borsten der vertroosting. Om vergevende liefde in Christus te ontvangen. En een belofte en recht op eeuwig leven. De Vader trekt Johannes 6 uit het water en hem brengt bij zijn Zoon. Niemand kan tot mij komen, zegt Christus, tenzij de Vader hem trekt en die trekt uit het water van zijn goddelijk ongenoegen en brengt bij de Zoon. En die geeft zijn goddelijke liefde. En dan mogen ze indrinken in dat uurtje der liefde. Als ze lichaam de borsten de vertroosting, als hij tot hun ziel gaat spreken. Ik heb u lief in een eeuwige liefde. Ze mee worden genomen naar Golgotha's kruis. Waar hij zich dood geliefd heeft. Voor des doods schuldig en verdoemelijk zondagsvolk. Dat breekt het hart van zo'n mens. Weet u dat? De liefde. God wordt uitgestort in het hart. Eeuwige zondagsliefde verheerlijkt. Dan schrijven ze van geluk. Over zoveel goedheid. Voor zo'n verdorven en verdoemelijk mens. Twee borsten van vertroosting. Maar dan spreekt u ook, ik leef en gij zult leven. Niet alleen ik heb mij dood geliefd voor u, maar ik leef en gij zult leven. Een belofte van eeuwig geluk bij hem. De grote middelaar Gods en der mensen. Christus, daar vertroosting die de wereld niet kent, ontvangen. En dan door Christus geliefde, uit een ordelijke weg bij het hof gebracht bij de Vader. En die adopteert de bruid van Christus. Neemt aan tot zoon en dochter. Het zij mij als de wateren Noachs. En dan gaat hij iets zeggen, zoals toen bij Noach. Ik heb gezorgd, Noach, nooit meer. Zullen die wateren daar zijn, zo ook voor u, mijn kind. Nooit meer het water van mijn toren. Ik zal niet meer op u toornen. Ik zal niet meer op u schelden. Geadopteerd, tot kind aangenomen, tot erfgenaam van het eeuwige leven. Mijn zoon, mijn dochter, ga heen en zondig niet meer. Dat is leven Gods kind. Mist u dat? Mist u dat? Schreeuwt het van mij, oh God, geef mij dat. Dat is het leven Gods kind. Ze hebben daar gedobberd op de water van Gods toren en ze wisten het niet. Maar Miriam was er hoor. De geest heeft over hen gewaakt, die was er. Ze konden niet verloren gaan, dat kon niet. Dat hebben ze later pas gezien. En toen nu onrust, sterven God ontmoet. En geweend in verborgen plaatsen. En toen die trekkende liefde. De dood van hen omhelst. En Christus ontvangen. Belofte van vergevende liefde. Een eeuwig leven, hun deel. En in die weg geleid tot de Vader. Kind geworden. En toen nader onderwezen aan het Hof der Hoven. Het Hof der Hoven onderwezen. En die weg die God houdt met al zijn volk terugleiden, maar ook voortleidend. Onderwijs. In al de wijsheid van dat lieve wezen God. Ze zijn voor God geleerd. En ze gaan door de woestijn van dit leven. Nog eenmaal door het water. Eeuwig hun God groot maken. Waarom? Omdat gij het hebt gedaan. Want het hof gebracht en daar een nieuwe naam ontvangen. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Welke naam, volk? Getrokkenen. Getrokken. En daar blijft nou gedurig maar de beden van dat volk. Heere, trek mij. Zo zullen wij u nalopen. En eenmaal als ze stonden slaan dat het lichaam sterven gaat. Nog eenmaal. Zelfs Heere, trek mij. trek mij. Zo zal ik u eeuwig nalopen. Oorden van geluk en van zaligheid. Wat is uw naam? Vertel het eens. Wat is uw naam? Een nieuwe naam ontvangen. Mijn dochter, mijn kind. Oh, en met een nieuwe naam die God ontmoette. Vertel eens, wat is uw naam? Mozes. Al Gods volk zegt, ja Heere, getrokken. U nooit gezocht, maar getrokken. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Om straks dat licht te aanschouwen. Een eeuwig onderwezen te wachten. Aan het Hof der Hoven. Onderwezen te wachten. In uw eeuwige liefde. In uw eeuwige barmhartigheid. Amen. Laten we eindigen. Een eertijd. Niks geweten. Toch al bewaard. Dan met bewustheid. Broosheid, de vergankelijkheid, maar ook de verdoemelijkheid van het leven leren kennen. En in dodelijks tijdsgewricht getrokken. En vertroosting ontvangen. Opgeleid tot de Vader. Ingeleid in die deugden. En straks ingeleid in Kanaan dat boven is. Mozes getrokken. En die de naam van Sion's kinderen dragen. Heere, wat is onze naam? Een naam van u ontvangen. Dat weet die ziel die hem gekregen heeft. En dan weet u ook hoe het hier vanmorgen is bij ons. Zijn we nog nameloos? Dat er een nameloze benauwdheid ons hart, maar ook een nameloze droefheid ons hart vervullen. Opdat we nog eens bij u bekend mogen wachten. En wij uw lieve naam, een koos naam mogen ontvangen, mijn kind. En dat uw kerk is, mag zeggen als ze kind zijn. Heel eerbiedig zomaar is. Vader. Wil u zo een zegen geven over de bediening van uw woord. En ons allen nog te sterk worden. En ook vanmiddag nog weer brengen onder uw lieflijk woord en eeuwige getuigenis. Om Jezus wil. Amen. Een net belemmert onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. Geliet onze heersers treden. Gegraafd ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij gedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen. Verkwikkend ons ter goede uur. Dat is het vijfde vers van Psalm 66. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.